Luisteraars, goedemorgen. Welkom bij Manvrouw Radio. In deze zomerspecial gaan we praten met een dominee die op een gegeven moment flauw viel achter de preekstoel. Het gebeurt echt. Met Frits Jongboom. Hij zegt zelf, toen het gebeurde kwam er een hele diepe rust over me. Hij werd stilgezet door God, zo gezegd. Nou, over die ervaring gaat het gesprek zo meteen. Maar ook over het boekje Brood Nodig, dat Frits Jongboom schreef naar aanleiding van die gebeurtenis. Het is het verhaal van een ongewone reis en hij beleeft daarin avonturen in Israël. Joop van der Elst gaat deze verhalen losweken in het nu volgende gesprek met Frits Jongboom.
Ik begrijp dat een van de valkuilen in het evangelisch werk is dat je hebt veel werk en er is meer te doen. En de velden zijn wit op de oogst, je moet wat gaan doen en je trapt erin.
Ja, bij mij speelde dat ook zo. Je bent enthousiast voor de Heer en je wil van alles voor hem doen. Je ziet zoveel mensen die Jezus niet kennen, waar je een hart voor hebt. Bij mij was dat eigenlijk expliciet toen we een zustergemeente starten van onze kerk in Purmerend. Waarin we geen predikant konden vinden. Mijn verlangen was zo groot om die mensen daar te bereiken, ook omdat we er vroeger gewoond hadden. Daar ben ik als predikant ook begonnen. Naast dat ik nog in de oude moedergemeente predikant was. Ja, en dat ging een paar maanden goed. We hadden ook het idee van we gaan dat een paar maanden met elkaar doen. En dan vinden we vast wel weer een predikant. Nou, dat ging dus niet goed. Het was 3-4 maanden van op je tenen lopen om nog energie en vooral geestelijke energie te vinden om de gemeente te dienen. En dan merk je ook dat je stille tijd die schuift wat op. Dat wordt net iets minder. Maar je hart is er zo bij dat je eigenlijk vanuit je geestelijke reserves als het ware de gemeente dient. En dat was ook hartstikke goed. Tot een dag, het was de eerste zondag in december, dat ik achter de preekstoel stond. En ik was de preek aan het houden en ik voelde dat er iets begon te draaien. Ik wist al dat ik herinnerde van ik moet opschieten met de preek, zodat ik in ieder geval het einde haal. Dan kan ik tenminste gaan zitten. En ik begon wat sneller te praten. En ik hoorde van gemeenteleden later terug dat ik begon te herhalen wat ik al verteld had. En ik had het over de Heilige Geest. En iemand in de gemeente die had zoiets van, hey, normaal is je daar veel enthousiaster over. En het begon steeds harder te draaien. Ik begon diepe adem te halen. Ik dacht, ik moet blijven staan. Ja, en toen was er in één keer niks meer. En toen lag ik lang uitgestrekt achter de preekstoel. En ontstond er een enorme paniek in de gemeente. Van, de dominee zakt in elkaar. Ze konden mijn pols niet voelen, dus hadden ze dat ik overleden was. Ja, en dan treedt er een paniek op, waar ik dan het middenpunt van ben. Maar dan merk je alleen niks van, omdat je er zelf bewusteloos ligt.
Je werd stilgezet in wezen, dat je flauw viel achter de preekstoel.
Ja, ik heb dat stilzetten heb ik zeker ervaren. Dat ervaar je niet op dat moment. Want je hebt dan toch het idee van, joh, ik red het wel en het is even tijdelijk is het. En straks wordt het wel weer rustiger. Net wat ik altijd andere mensen ook voorhoud. Van joh, juist van, als je zegt van het wordt volgende week rustiger, wordt het dat niet. Want je moet het nu rustiger zien te krijgen. Maar bij jezelf dan blijkt dat altijd wat anders te werken. En pas in de periode erna, toen ik achter die preekstoel lag en weer bijkwam. Toen ervoer ik zo'n vrede voor God. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ik ben iemand die hangt aan het leven. Ik heb 4 heerlijke kinderen en een prachtige vrouw. En een heerlijke, prachtige bediening van God gekregen. En ja, ik heb nooit verlangd om dood te gaan. Ik vind het heerlijk hier op aarde. Ik vind het heerlijk om te genieten van alles. En op dat moment was het goed. Nou, dat goed kan je omschrijven als van God, als ik inderdaad dood ga of als ik blijf leven, het is goed. Er kwam zo'n enorme vrede over mijn leven heen. Een vrede die ook niet zomaar beter pakken is. Maar het ging zo diep van God, het is goed. En als je me komt halen, als mijn tijd hier geweest is, het is allemaal goed. En u zorgt wel voor de rest van het gezin. En het is uw gemeente, het is uw gezin ook. En het komt allemaal wel goed. Nou, dat was zo'n enorm besef van rust en vrede. En pas later kreeg dat zeg maar woorden in de vorm van je bent thuis. Ik ben 2 weken thuis geweest, 2 weken helemaal niks gedaan. En later heel langzaam weer begonnen. Maar gewoon naar thuis zitten en niks hoeven. Dat was zo verschrikkelijk lekker. Ook even geen stille tijd hoeven hoor. Want daarvoor was het altijd van, in alle drukte moet dat ook nog. En dan werd het eigenlijk een stukje stress van wat ook nog moest. Maar gewoon van, er hoeft helemaal niets. En als ik zin heb om de Bijbel te lezen, pak ik de Bijbel. En als ik zin heb om dat niet te doen, dan doe ik het niet. En dan zie je heel langzaam ontstaan dat je weer verlangen krijgt om God te zoeken, om weer de Bijbel te openen en gewoon heerlijk tot rust te komen.
Je zei iets, alsof je nu pas tot je doordrong van dit is, dat God tegen je zei van dit is mijn kerk, dit is mijn werk en het is helemaal niet van jou, Frits Jongboom.
Ja, nou je weet dat wel, zeg maar. In theorie is dat heel duidelijk. In praktijk hecht dat zeg maar toch ergens aan je hoofd. In je gedachten hecht het zich vast. Ja jongens, we hebben straks geen predikant. En dat speelde ook nog een beetje mee dat we hadden er gewoond in Purmerend jaren ervoor. We hadden toen erg een verlangen gehad om een soort midden-evangelische gemeente daar ook te hebben. Die er niet is. Purmerend is een stad van 80.000 inwoners waar er maar 1.000 van naar de kerk gaan. En 79.000 mensen hebben dus geen kerk. Ik kan niet zeggen dat niet iedereen gelooft. Maar een heel groot stuk van Purmerend gelooft niet. Het speelde dus ook mee dat ik ergens Gods stem ook wel hoorde roepen van Frits, moet jij daar niet heen? Ja, als er dan geen predikant gevonden wordt, hecht het zich toch ergens in van ja, dit is blijkbaar mijn plek. Dus dat speelde op de achtergrond ook nog mee. En dan is het soms nodig dat God je even stilzet. Zeg van oké, het kan beter beginnen aan de staat, want we waren net een maand met de gemeente bezig. Dan kan het beter op dat moment zijn dat God even zegt van Frits, joh, zoek nou maar even de rust. Ik werd met enorm, daar heb ik over gepreekt, enorm aangesproken weer door het gedeelte van Martha en Maria uit Lucas 10. Waar Jezus op bezoek komt bij Martha en Maria. En daar wordt hij heel gastvrij wordt hij ontvangen. Nou, dat is op zich al een wonder, want hij kwam niet alleen, hij had 12 discipelen bij zich. Dus dan komt met 13 man komt zo je huiskamer binnen stappen. En dan is Matthijs druk doen om alles voor Jezus te organiseren. Om het een fantastische, onvergetelijke welkom te geven. Aan Jezus zijn discipelen en er zit Maria, die zit maar te luisteren. Nou, dan zie je als het ware op de achtergrond, zie je Matthijs van die seintjes geven naar Maria. Maar kom op joh, dan moet hier gewerkt worden. Ik krijg hier mijn eentje niet voor 13 man eten op tafel. En het lijkt wel of Maria zeg maar, dat allemaal niet hoort. En alleen maar aan de voeten van Jezus zit te luisteren. En uiteindelijk dan is Martha is het zo zat dat ze naar Jezus toe komt. En dan zegt ze van nou, Jezus nou is het mooi geweest, zie mijn zuster daar zitten. En het wordt tijd dat u eens ingrijpt. Want ik sta er alleen te draven. En laat Maria maar aan de slag gaan. Nou dan vind ik het heel mooi dat Jezus zegt van ja maar Maria heeft wel het beste stukje uitgekozen. En natuurlijk is het nodig dat je aan het draven bent. Maar het is jouw bezorgdheid geworden. En niet mijn bezorgdheid. En dat stukje, want het was... Daarin geloof ik dat zowel Maria als Martha het goede deden op dat moment. Alleen de intentie was anders. Daar waar Martha was afgestemd op haar bezorgdheid en Maria was afgestemd op Jezus. Nou, dat stukje moest ik weer opnieuw beetpakken. Om in alle drukte die er was, eenvoudig te zeggen, Jezus, ik kom bij u. En ik wil uw rust ervaren.
Waarschijnlijk deed je dat ook wel door je stille tijd te houden, door je dag... Neem ik aan, gewoon zoals je dat zegt, te beginnen met Jezus, met gebed, met een stukje uit de Bijbel. Dan heb je voor jezelf toch de illusie dat je afgestemd bent.
Ja, het zat er denk ik niet in dat je niet helemaal afgestemd bent op Jezus. Want als je me op dat moment gevraagd had, en ook nu als je me vraagt, joh, hoe keek ik op die tijd terug? Ik was in die tijd wel afgestemd op Jezus, maar het kreeg niet de tijd om te landen in je hart. En dat is een verschil. Dus je kan de woorden wel lezen. Je kan wel weten van, joh, dit is Gods werk, dit is Gods bediening. En de vreugde en de blijdschap erdoor ervaren als je mensen tot geloof ziet komen. Aan de andere kant moet het tijd hebben om zich te hechten in je hart. En dat had het niet meer. Want er was zoveel werk. Het bleef maar doorstromen aan werk.
Het werk is minder geworden?
Het werk is niet minder geworden, maar mijn aandeel is minder geworden. In de vorm van ook de kerkraad. Ik werkte ook nog een dag in de week werkte ik ernaast. Waarin ik les gaf aan visueel gehandicapten. Nou, daarvan heeft de kerkraad gezegd van oké, per onmiddellijke ingang kom je in plaats van 80 kom je 100% in dienst van de gemeente. Nou, dat gaf een enorme rust voor mezelf. Zodat er niet die onderbreking midden op de week in zat. En ik ben ook meer opgeschoven richting Purmerend. Dus ik werk nu nog maar 20% in de moedergemeente. Dat is ook iemand anders nu beroepen die daar zit. En ik schuif heerlijk door naar Purmerend toe.
Aan de hand hiervan heb je een boekje geschreven. En toen ik dat hoorde dacht ik van, is het een boekje wat nou verzonnen is? Of is dit gewoon het logisch gevolg op wat er in die preekstoel gebeurde?
Nee, het boekje had niet ontstaan en had niet die intentie gehad als ik had na het flauwvallen. Het boekje, het heet Broodnodig, heet het. En dat gaat over een predikant die flauwvalt achter de preekstoel en die terechtkomt in de tijd van Jezus. En wat ik getracht heb, hij gaat meelopen in verschillende geschiedenisgebeurtenissen met Jezus, waar hij zich verbaast hoe Jezus is, de rust die Jezus uitstraalt, de liefde die Jezus heeft. Het feit dat Jezus naar mensenharten kijkt en verlangt naar een ervaring met hem. Nou, dat heb ik geprobeerd neer te zetten op een, denk ik, een ontspannen manier, een humoristische manier, maar ook een diepgaande manier. En die predikant die verwondert zich als hij aan het avondmaal zit, dat hij daar met mensen zit waarvan hij denkt van, ja, in mijn kerk kwamen die mensen absoluut niet aan het avondmaal. Jezus viert avondmaal met Judas. Hoe bestaat het? En uitgerekend zit die predikant ook naast Judas. Dus de beker wijn die rondgaat, gaat eerst naar Judas toe en dan naar die predikant. Nou ja, die man die gruwelt ervan dat hij uiteens zo'nzelfde beker moet gaan drinken.
Maar zijn dit, hè, wat je nu zegt, want ik vind het wel heel wezenlijk hoor. Zijn dit nou allemaal indrukken die, of allemaal lessen die jij geleerd hebt door die tijd daarna en die je dan in een verhaal hebt neergezet?
Nou kijk, de basis was er natuurlijk al. Ook omdat je weet van, ja, Jezus kijkt naar de harten van de mens. Maar het was als door de rust die ik daarna gehad heb, die paar weken, dat God in me kwam en ook bijna de opdracht gaf. Maar dat vind ik zelf heel zwaar klinken. Maar ja, de opdracht gaf om een boekje als dit te schrijven. Juist om mensen op een ontspannen manier mee te nemen aan wie Jezus is. Zou ik een stukje voorlezen anders?
Ik vind het prima, maar nog één vraag. Hebben wij dan, wat je zegt, eigenlijk om mensen mee te nemen naar, om te laten zien wie Jezus is. Dan denk ik, ja, we hebben het Nieuwe Testament. Maar hebben wij dan een bepaalde blik waarmee we daar kijken? En kunnen we niet meer helder zien wie Jezus is?
Dat is wel mijn achtergrond geweest van, ik wil even zonder die bril van mijn predikantschap willen kijken naar Jezus. En ik heb ook getracht om te vergeten alles wat ik weet en de verhalen weer eens blanco te gaan lezen. En eens te kijken van, hoe gaat Jezus daar nu mee om? En ja, ik kwam tot heel verrassende conclusies. De predikant gaat mee bij die wonderbaarlijke spijziging. Nou ja, hij denkt van, ja, wie weet is het wel vandaag die dag of is het niet vandaag die dag. Laat ik voor de zekerheid wat broodjes meenemen, het wordt een lange dag. Dus hij zit daar met allemaal duizenden mensen zit hij daar. En ondertussen wordt het etenstijd, dus hij eet een broodje vast op. En er ziet meer mensen om zich heen, ziet die broodjes op eten. En uiteindelijk vragen de discipelen dan van, ja, wie heeft de brood dat hij wil delen? En dan zie je uiteindelijk één jongen zie je opstaan. En die predikant die hoort aan zijn buurman, hoort die roepen van, ja, wat een sukkel. Dat zijn ouders toch goed vinden. Dat die jongen heeft toch dat eten heeft hij nodig. En de predikant kijkt ook naar die broodjes die hij nog bij zich heeft. En die ziet die duizenden mensen zitten en die denkt van, ja, ik hou het in mijn zak. Ik ga het niet delen. Als ik mijn broodjes ga delen, ja, wat blijft daar nu van over? Uiteindelijk gaat die kleine jongen, die loopt naar Jezus toe met zijn brood en zijn vissen. En Jezus gaat delen en het brood gaat rond. En die predikant moet het brood aan zich voorbij laten gaan. Net zoals nog een aantal andere mensen die zo verstandig tussen aanhalingstekens is geweest om zelf brood mee te nemen. En die zitten vol van hun eigen voedsel. En na afloop stelt hij dan de vraag van, ja, is Jezus dan te enthousiast geweest? 12 mannen met brood zijn er over. Kan Jezus dan niet tellen? En dan klinkt ook het antwoord klinkt terug van, ja, er waren meer mensen zoals jij die vol zaten van hun eigen voedsel. Waardoor ze mijn voedsel aan zich voorbij moesten laten gaan. Nou, dat soort inzichten, als je dan weer die geschiedenis in de Bijbel leest, kan je niet voorstellen dat er duizenden mensen zitten die allemaal geen brood meegenomen hebben. De geschiedenis vertelt het niet. De geschiedenis vertelt alleen dat er maar eentje was die zijn brood wilde delen. Nou, ik probeer als het ware achter die geschiedenis te kruipen en te kijken naar 12 mannen die over zijn. En die mensen die het risico niet lopen om Jezus een wonder te laten doen.
Is dat hetgene wat nou bij jou veranderd is, dat je nu het risico wel durft te lopen?
Ja, ik denk dat ik meer geleerd heb door die periode en om bepaalde dingen uit handen te geven. Om opnieuw tegen Jezus te zeggen, ja, God, dat is uw kerk, het is uw gezin en ik ben weliswaar verantwoordelijk voor een aantal dingen, maar het is allemaal van u. Nou, dat probeer ik iedere keer weer opnieuw bij Jezus te leggen. Want dat is best nog wel eens lastig. Je merkt na zo'n periode dat het, voordat je het weet, wordt het ook weer drukker. En dan is het iedere keer weer keuzes maken. En ik probeer het echt goed in mijn agenda te plannen. Om inderdaad die rust in te plannen. Om inderdaad genoeg tijd te nemen voor de prediking. Zodanig genoeg tijd dat ik tijd heb om niks te doen. En over prediking na te denken. Dus maandags plan ik meestal een beetje, ja, rommeldag noem ik het altijd, maar een beetje mailen. Maar ook de eerste aanzet voor de preek. Waar ik vervolgens dan 2 dagen de tijd voor heb om het in mezelf door te laten dringen.
Durf je dan om met een, ik citeer even een jezuïet die ooit tegen me zei van, durf je tijd te verspillen aan God, is dat het?
Ja, ik denk, dat vind ik een hele mooie zoals je dat zegt. En dat kost best eens moeite. Om inderdaad te zeggen, oké, ik doe niks. Ik wil de boodschap van God in mezelf door laten dringen. En wat heeft het de gemeente dan te vertellen? En niet langer, wat je in een periode van drukte krijgt, van er moet een preek komen. En wat kan ik vertellen? Maar luister van God, wat wilt u dat de gemeente hoort? En hoe kunt u die preek, dat wat u wilt zeggen, door mijzelf heen laten werken? En daar heb je rust voor nodig. Bijna verspeelde rust zou je het kunnen noemen, als het niet de rust was die God wil geven.
Je wilde net wat uit het boekje lezen, daar hield ik je vanaf, maar ga je gang.
Ja, er zijn een heleboel stukken die ik zou willen lezen. Het is trouwens, het boekje kost maar €2,95. Heel bewust, omdat ik heb meer boeken geschreven, maar dit boek ben ik zo... Dit doet mezelf zo verschrikkelijk veel als ik het lees, dat ik me bijna een buitenstaande voel als ik het lees. Dat ik niet kan voorstellen dat ik het zelf geschreven heb. Waarvan ik ook zo overtuigd ben dat anderen... Ja, moeten klinkt weer zo. Maar dat het anderen kan helpen. Dat we gewoon heel bewust die prijs laag gehouden hebben. Om in ieder geval zo groot mogelijk publiek te bereiken. Vanuit het niets worden we plotseling omgeven door een enorme menigte. De mensen komen uit alle hoeken en gaten. En ze dringen zich om Jezus en trekken hem smekend aan zijn kleren. Heb medelijden, Heer. Genees mij, Heer. Een enkeling is wat brutaler door aan te geven dat Jezus hem of haar moet genezen. Ik onttrek mij aan de drukte en kijk van een afstandje toe. In mijn hoofd is het net zo'n chaos als de mensenmassa voor mij. Ik voel een barstende hoofdpijn opkomen. Zouden ze in deze tijd al aspirines hebben uitgevonden? Terwijl ik de ene ex-zieke na de andere vrolijk huppelend bij Jezus vandaan zie lopen, besluit ik de proef op de som te nemen. Je weet immers maar nooit, baat het niet dan schaadt het niet. Het is een hele onderneming om Jezus te bereiken tussen alle opdringerige mensen. Als ik eindelijk dichtbij genoeg ben om hem op de rug te kunnen tikken, heb ik het idee dat mijn hele lichaam beursjes van het duwen en trekken. Nog voordat ik mijn hand daadwerkelijk op Jezus schouder kan leggen, merk ik dat er een vreemd gevoel door mijn lichaam trekt. De pijn in mijn hoofd smelt weg als sneeuw voor de zon. Laat maar, mompel ik binnensmonds. Het is al niet meer nodig. En ongemerkt glip ik tussen de mensen door, terug naar de plek waar ik zojuist vandaan kwam. De dag is al ver gevorderd als ook de laatste mensen bij Jezus weggaan. En hij kijkt hem met een gepijnigde blik na, totdat ze uit het zicht zijn verdwenen. Ik loop vol eerbied naar Jezus toe, onder de indruk van wat ik zojuist gezien heb. Op gepaste afstand blijf ik tegenover hem staan. De bijzonderheid van het moment maakt mij voor even sprakeloos en dan hervind ik mijn woorden. Wat is een voorrecht om u persoonlijk te leren kennen. U bent zoveel meer dan ik ooit heb durven hopen en wensen. De wonderen van zojuist hebben diepe indruk op mij gemaakt. U heeft iets gedaan waar eeuwen later nog over gesproken zal worden. U heeft... Abrupt onderbreek ik mezelf en kijk Jezus verwonderd aan. Waarom kijkt u zo verdrietig? Waarom bent u niet blij? Al die mensen zijn genezen. Jezus kijkt omhoog. Vader, slechts weinigen kwamen terug om u te bedanken. En slechts weinigen gaven u de eer. Slechts weinigen zagen waarom ze werden genezen. Ik knik en schaam mij.
Kun je die blik van Jezus beschrijven?
Ik denk dat het een blik zoals ik hem voor ogen heb staan, een blik die enorm veel pijn doet en verdriet doet. Jezus die mensen geneest. En dat moet een fantastisch feest geweest zijn. Jezus doet iets waar eeuwen later nog over gesproken zou worden. Waar eeuwen later mensen nog naar verlangen dat Jezus het zou doen. En dan ziet Jezus de mensen weggaan. En er komt niemand terug om God te bedanken. Er komt niemand terug om God de eer te geven. Mensen zijn blij. Mensen zijn opgelucht dat ze genezen zijn. Maar waar het Jezus om gaat, en dat zie je door die hele evangelie heen, is een relatie met God de Vader. En de genezingen waren een doel om die relatie met God de Vader te krijgen. En je ziet in dit stukje dat ook die predikant, die trapt erin. Hij heeft hoofdpijn, maar uiteindelijk is hij het kwijt. En dan mompelt hij van, ja, het is al vanzelf gegaan, het is er niet meer nodig, God. Terwijl Jezus juist oproept om God te eren door al de dingen die hij doet. En ik zie daar een enorme pijn zie ik daar in de ogen van Jezus terugkomen.
Is het dan zo moeilijk om God te danken?
Ik denk dat wij geneigd zijn om meer te vragen dan te danken. Ik denk, maar iedereen moet maar eerlijk naar zijn eigen gebed kijken. Dat we vooral geneigd zijn om heel veel te vragen van God. En alleen maar willen danken voor de dingen die we werkelijk ontvangen hebben. Terwijl de Bijbel oproept om te danken onder alle omstandigheden. Of eigenlijk danken voordat dat er iets gebeurd is. Danken voor de alledaagse dingen. Voor de rijkdom die je hebt dat je in een land als Nederland woont. En ja, vragend zeg maar hoort misschien wel een beetje bij ons karakter. Dat we altijd wat te wensen hebben met elkaar.
Heb je nog een klein stukje?
Ik ga een stukje lezen wat mij ook erg aansprak. Voor hem staat een vrouw voor Jezus. Slank, knap, met sluik haar dat ze schaamtevol voor haar ogen laat vallen. Om haar heen cirkelen farizeeën en schriftgeleerden, de predikanten en ouderlingen van die tijd. Ze vragen Jezus met triomfantelijke gezichten wat hij van de zaak vindt. De vrouw is op heten dat betrapt terwijl ze vreemd ging. Volgens de wet van Mozes rest er slechts één straf, steniging. Even is het doodstil. Ik vraag mij af hoe Jezus zal reageren. Zijn vader heeft die wet zelf aan Mozes gegeven. Roepen dat je het niet zo nauw moet nemen klinkt als rebellie. Aan de andere kant toegeven dat iemand gestenigd moet worden klinkt als moord. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van die vrouw sta. Op hete daad betrapt worden zal vernederend genoeg om ook zonder steniging liever dood te willen zijn. Jezus bukt en 36 mensen bukken mee. Met zijn rechter wijsvinger schrijft hij iets in het zand en veegt het met zijn linkerhand weg. Snel genoeg om 72 nieuwsgierige ogen niet de kans te geven mee te lezen. En onwillekeurig moet ik denken aan de tekst uit een van de profeten. En in het stof geschreven aanklacht is nietig. Wat is het nu? Roept een van de omstanders ongeduldig. Is het ja of nee? Wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. In stemmend gemompel stijgt op uit de groep. Laat u ja ja zijn en u nee nee. Langzaam richt Jezus zich op en kijkt in het rond. De spanning is van de gezichten te lezen. De geschiedenis voltrekt zich volgens het scenario zoals ik het ken uit de Bijbel. Maar toch lijkt het of het ook voor mij nieuw is. Ik grinnik in mezelf en verheug me op de ontknoping die nu spoedig zal komen. Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerst een steen naar haar werpen. Zo, die zit. Jezus wacht een reactie niet af. Hij bukt zich om verder te schrijven en dit keer bukt er niemand mee. En met genoegen zie ik al die vrome huigelaars één voor één afdruipen, lam geslagen met de neus op de feiten gedrukt. Als Jezus zich opricht, mis ik echter het triomfantelijke lachje in zijn mondhoeken dat ik verwacht had te zien. Heeft niemand je veroordeeld? De vrouw schudt ontkennend haar hoofd. Nu zie ik voor het eerst haar ogen. Ze stralen iets triest en eenzaams uit. Alsof de vrouw van wie de ogen zijn hunkert naar iemand die echt om haar geeft en de tijd voor haar neemt. Ook ik veroordeel je niet, zegt Jezus. Ga naar huis en zorg dat het je thuis wordt. En in mijn gedachten vul ik aan en zondig niet weer. Wanneer de vrouw is verdwenen, loop ik langzaam naar Jezus toe. In zijn ogen zie ik een blik van herkenning. En zijn hand reikt naar mij en ik schud hem gretig. De aanraking gaat als een trilling door mijn lichaam. Er gaat zoveel oprechte aandacht en belangstelling vanuit. Onwillekeurig denk ik aan alle handen die ik heb geschud bij de kerkdeur. Een gezegende week. Van hetzelfde dominee, wat een fijne preek deze ochtend. Bedankt broeder, het was de Heer die door mij sprak. Ik kijk Jezus aan. Kan hij mijn gedachten lezen? Waarschijnlijk zal hij dan zeggen dat hij heel wat minder vaak door mij heen sprak dan dat ik zondags suggereerde. U hebt zojuist mooi gesproken, zeg ik tegen Jezus. Er ging zoveel wijsheid vanuit. Jezus glimlacht. Alle wijsheid komt van boven. Je moest dus weten hoeveel wijsheid God ter beschikking stelt als wij erom vragen. Ik knik bevestigend. Als u even tijd heeft, wil ik u graag een lastig dilemma voorleggen. In onze kerk ben ik belast met het pastoraat, u weet wel, bemoedigende woorden in tijden van nood, een luisterend oor en gebed. Mijn favoriete Bijbelgedeelte daarbij is Matthäus 11. En daar zegt u, kom bij mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. U moest eens weten hoeveel mensen door die woorden al gezegend zijn. Maar de vraag naar geestelijke bijstand is inmiddels zo groot dat de helft van het pastorale team oververmoeid thuis zit. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de vermaningen. En daar zit nu net het probleem. Wanneer u zegt zondig niet meer, dan zondigen de mensen ook daadwerkelijk niet meer. Bij mij blijven ze meestal gewoon dommodderen met hun zonde. Verbaasd kijkt Jezus mij aan. Wie zegt dat de mensen nooit meer zondigen als ik ze dat vraag? Nou stamel ik. Johannes bijvoorbeeld. Hij schrijft over een jaar of 40 een boek over uw leven. Jezus lacht. Johannes schrijft alleen dat ik zeg zondig niet meer. Hij spreekt niet over het vervolg. Ik ken de mensen. Niet iedereen volgt mijn advies op. Velen die ik de raad geef om niet meer te zondigen, doen dat toch weer. Dat is ook de reden dat ik voor hen aan het kruis ga. Als de vrouw die net voor mij stond, volgend jaar weer bij mij komt met een hart vol spijt omdat het opnieuw is misgegaan, zou ik haar opnieuw vergeven. Ik kijk Jezus ongelovig aan. Dat kunt u toch niet menen? Jezus buigt zich iets naar mij toe. Of denk jij soms dat je beter bent? Deze wedervraag van Jezus overrompelt mij. En na een moment van stilte en innerlijke tweestrijd schud ik beschaamd nee. En als vanzelf opent zich mijn linkerhand. En het lijkt alsof er zachtjes een steen valt in het stof. Terwijl ik het tempelplein afloop, hoor ik achter mij Jezus woorden klinken. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft het licht dat leven geeft.
Is Jezus nou de centrale persoon?
Ja, Jezus is absoluut de persoon waar het om draait. Maar het is vooral de relatie van Jezus met de mensen waar het om draait. Dus Jezus staat centraal, maar daarvan uit zijn liefde voor de mens. Die zo enorm is, dat hij heeft me zo enorm geraakt daardoor. Door even te kijken naar van Jezus, hoe gaat u nou werkelijk mee om? Als ik nu even mijn hermeneutische... moeilijk woord voor schriftuitleg, bril afleg, al mijn denken wat de kerk zeg maar neergelegd heeft, maar puur naar Jezus ga kijken, ja, hij verrast me zo ontzettend in de liefde die hij voor mensen heeft en het geduld wat hij heeft. Hij zegt ook van, ja, ik ben hier gekomen voor mensen die het goed met zichzelf getroffen hebben. Ik ben juist gekomen voor de mensen die het niet goed met zichzelf getroffen hebben. Nou, daar staat het boekje vol mee. Maar mensen die het niet goed met zichzelf getroffen hebben en die Jezus tegenkomen en koningskinderen worden.
Hey, dus Jezus centraal, dat is waar het boekje Brood nodig over gaat. Is het flauwvallen voor jou ook een herontdekking van Jezus geweest in die zin?
In de vorm van wat mij weer raakte was het geduld wat Jezus met mij had. En het feit dat toen ik op de grond lag en niet weer, ik had geen idee wat ik had. Ik had ook zo dood kunnen gaan. Ze dachten dat ik daar mijn hart had. En de vrede die God mij liet ervaren, dat had ook alles te maken met de genade van God. Van Frits, het is in orde met jou. Ik ben voor jouw zonde gestorven. Ik zorg voor jou. Ik ben er voor jou. En mijn hemelpoort staat helemaal voor je open. Maar ook als je hier blijft leven, is mijn genade er voor jou. En een genade die je uit kan delen, maar die je ook voor jezelf kan toe-eigenen. Dat vond ik zo machtig.
Is het dan zo, wat je wel eens hoort van die onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor jou, van God voor jou. Gaat het werkelijk zo ver dat je alles van hem krijgt?
Als het gaat om materiële dingen, niet. Als het gaat om vrede, als het gaat om vruchten van de geest, liefde, blijdschap, vrede, goedheid. Denk ik dat we daar God kleiner in maken dan dat God voor ons wil zijn. En daarin zei ook wel eens iemand van, God is wat dat betreft een gentleman. De ruimte die wij geven, wil hij innemen. En ik denk dat we hem wel eens te weinig ruimte geven om door ons heen te gaan werken.
Je zit met het boekje open met weer een... Ik heb alles aangemerkt in het boekje. Ik citeer het eigen werk, heet dit programma.
Ik heb veel dingen heb ik bestreept. Juist om even snel te kunnen lezen als mensen erom vragen. Nou ja, ik heb nu denk ik 11, 12 boeken geschreven. Waarin ik nooit de gewoonte heb om boeken mee te nemen als ik ergens ga preken. Dat voel me altijd een beetje gênant met mijn eigen boeken. Maar dit boek neem ik mee. En uit dit boek wil ik lezen als ik op de preekstoel sta. Niet als vervanging voor de Bijbel, absoluut niet. Maar wel omdat het iets van mijzelf laat zien. En iets laat zien van de enorme liefde en impact die waarmee God van mensen houdt. Dat is Nou, daar ben ik zo enthousiast voor. Dat is zo wonderlijk. Een heel actueel is, het heet Da Vinci Code, heet het. Ze zijn mij al een paar dagen opgevallen. De vrouwen die ze rond Jezus en zijn discipelen bevinden. Ze zijn volgelingen in de ware zin van het woord. En overal waar Jezus en zijn mannen heen trekken, trekken zij met hen mee. Ze bereiden het eten, doen de was en zorgen voor de dagelijkse boodschapjes. Kortom, ze zijn verantwoordelijk voor de kleine dingen die, wanneer ze niet gedaan worden, groot en onmisbaar blijken te zijn. Of zoals mijn vrouw altijd zegt, zonder mij komt er geen ei. Eén vrouw springt daarbij nadrukkelijk in het oog. Alsof zij zich meer bekommert om Jezus dan alle andere vrouwen. De manier waarop zij zich inzet spreekt niet van plicht, maar van toewijding. Als ik een van de discipelen haar naam hoor roepen, gaat er bij mij een lichtje branden. Maria van Magdala. De vrouw uit wie Jezus 7 demonen verdreef. Ik schrik. Ze is in mijn tijd immers niet helemaal onbesproken. De musical Jesus Christ Superstar staat mij nog helder voor de geest. En recentelijk schitterde ze in het boek De Da Vinci Code. Ze suggereren allebei meer dan vriendschap tussen Jezus en Maria. Mijn gedachten gaan in sneltreinvaart om mijn hoofd. Is dit misschien het doel van mijn tijdreis? Ben ik degene die uit gaat zoeken hoe de verhoudingen werkelijk liggen? Ben ik het die straks de antwoorden heeft op vragen die nooit gesteld hadden mogen worden? Op denkbeelden die ik eigenlijk niet, die er eigenlijk niet horen te zijn? Ik krijg het Spaans benauwd van mijn ogenschijnlijke opdracht. Hoe pak ik zoiets aan? Ik, predikant uit de 20e eeuw, kan toch niet zomaar op Jezus afstappen met de vraag of hij en Maria, je weet wel. Blijkbaar kan het wel. Want even later sta ik hakkelend tegenover Jezus. Zou ik u even onder vier ogen kunnen spreken over een precaire situatie waarmee ik geconfronteerd word in mijn eigen tijd? Niet dat het zo is natuurlijk, maar ja, u weet wel. Ik word geacht antwoorden te geven op vragen die men in uw tijd nog niet durfde te stellen. Op vragen die überhaupt nog niet in het menselijke brein opkwamen in uw tijd. Jezus klopt mij bemoedigend op de schouders. Vertel maar gewoon wat je dwars zit. Voor mij is geen vraag te dom of te ongewoon. Dankbaar kijk ik Jezus aan. In mijn tijd wordt door sommigen beweerd dat u een verhouding zou hebben gehad met Maria van Magdala. Het hoge woord is eruit. Er wordt zelfs gedacht aan een nakomeling, zeg maar een liefdesbaby. Pijnlijk is de trek in het gezicht van Jezus. Hoe durven ze zo kwetsend over Maria te spreken? Dat heeft deze vrouw niet verdiend. Verwonderd kijk ik Jezus aan. Ze hebben het ook over u. Ze beweren dat uw nakomeling een sekte gesticht heeft. Ze bestempelen u als een leugenaar die een buitenechtelijke relatie heeft gehad. Het lijkt of mijn opmerkingen Jezus zelf niet raken. Hij is slechts begaan met het onrecht wat Maria wordt aangedaan. Dan wendt hij zijn hoofd mijn kant op. Weet je, Maria is een lieve, zorgzame vrouw. En we kunnen goed met elkaar opschieten, zowel in vreugde als in verdriet. Over enkele dagen, als ik aan het kruis word geslagen, zal zij er zijn en bittere tranen huilen om mijn pijn. Zij zal als eerste de blijdschap ervaren van mijn opstanding als ze ontdekt dat mijn graf leeg is. Het zal haar voorrecht zijn om dat heerlijke nieuws te vertellen aan mijn discipelen. Deze vrouw is mij zeer dierbaar. Ze is mijn vriendin, maar niet mijn partner. Ik knik. Zelf heb ik daar natuurlijk nooit aan getwijfeld. U bent naast mens natuurlijk ook gewoon God. En daar ligt alles een stukje anders dan bij gewone mensen. Jezus glimlacht. Natuurlijk heb ik wel gevoelens. Mijn vader laat de schrijver van de Hebreeënbrief optekenen dat ik, doordat ik mens ben, kan meevoelen met alle mensen. Natuurlijk zou ik verliefd kunnen worden. Maar dat is niet mijn bestemming. Ik kies ervoor om alleen te blijven. Ondanks het feit dat ik dan in mijn mens zijn iets mis. God schiep niet voor niets een man en een vrouw en bracht ze samen. Er zijn echter ook zoveel andere mensen die gewild of ongewild geen partner hebben. Juist doordat ik ongetrouwd ben, kan ik als geen ander met hen meevoelen. Vertel de mensen in jouw tijd maar, dat als er meer was geweest tussen mij en Maria dan vriendschap, dat ik dat nooit verborgen zou hebben gehouden. Ik geloof in het huwelijk. Opgelucht haal ik adem. Bedankt voor uw antwoord. Ik zal het doorgeven aan wie er naar wil luisteren. Er zullen er niet zoveel zijn, antwoordt Jezus. Maar degene die willen luisteren, zijn het waard om aan te vertellen.
Je raakt hier met het verhaal van deze vrouw raak je iets aan dat hele intieme. Is die intimiteit nou gegroeid naar die fantastische val op de preekstoel? Ik weet niet hoe ik het zeggen moet steeds, want elke keer moet ik er een andere naam aan geven. Maar is die liefde tot Jezus nou gegroeid bij jou?
Ja. En ik denk dat je het nog beter kan omschrijven. De vrede van God is gegroeid. Want ik hield daarvoor ook van Jezus. En ik denk eens, ik kijk van het moment van toen en nu, dat er niet zoveel verschil in zit. Wat vooral gegroeid is de vrede van God. Het weten van het is goed of ik nu sterf of blijf leven. En dat gevoel is me bijgebleven. Eigenlijk een soort terugkijken naar die tijd van het is goed. Ja, een stukje vrede, zeg maar. En ik kom regelmatig bij mensen die ouder zijn. Of mensen die op sterven liggen. Die aan het eind van hun leven komen. Sommigen helaas veel te vroeg. Een aantal dierbare broeders en zusters verloren, ook in de gemeente. En sommigen zijn op zoek naar dat stukje vrede. Om te mogen weten van het is goed of ik doodga of blijf leven. En juist aan het einde van je leven, dan komen mensen allerlei vragen. En komt de angst om dood te gaan, om voor God te verschijnen. Wel, ik heb altijd dat markeringspunt in mezelf van het is goed. Want als het zover is, dan legt God dat over me heen. Dat heeft hij gedaan en dat gaat hij dan ook weer doen. En dat is een moment, zeg maar, ik probeer het in woorden te vatten, maar je merkt al hoe lastig het is. Maar het is iets wat God gegeven heeft. Waar ik alleen maar heel dankbaar voor kan zijn, maar wat dus wel de toekomst veranderd heeft. Omdat de vrede van God, zeg maar, als een bijna op je gestempeld is. Als een soort postzegel die gestempeld is. Waarbij de postzegel niet de hele dag denkt van ben ik gestempeld of niet. Maar als die omkijkt, weet hij van er staat een stempel op mijn rug.
Ik hoop niet op zijn rug of zijn voorkant te schrijven. Maar goed, dat is de postzegel. Hey, is daardoor ook je prediking veranderd? Want ik kan me voorstellen, ik las laatste zin en ik parafraseer nu even. Die zei, je kunt de waarheid prediken. Het kunnen woorden van waarheid zijn en toch bij de mensen een leugen teweeg brengen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja. Nou, ik weet niet of mijn prediking echt daarin veranderd is. Wel in de vorm, nadat ik flauwgevallen ben, heb ik hierover gepreekt. Over de geschiedenis van Martha en Maria ook. Ook uit Filippenzen 4, waar gesproken wordt over die vrede van God. En dat heeft veel impact op mensen gehad. Daar heb ik nog met verschillende mensen over doorgepraat. Ik heb ook een lied gezongen wat erover ging. En dat heeft voor mij wel even, bij mij heeft iets teweeg gebracht, maar ook bij de mensen. In Purmerend, we hadden in Kogende Zaan, waar ik eerst predikant was, hadden we veel commissies waar mensen allemaal druk met elkaar waren. Het heeft wel zoiets dat we in Purmerend gezegd hebben, dat willen we absoluut niet. We willen echt die vrede van God in de gemeente krijgen en niet alleen in allerlei commissies gaan zitten. Dat betekent ook dat we de kerkraadsvergaderingen anders zijn gaan doen. Daarvoor vergaderden we heel veel en dan was het aan het eind was het nog van kringgebed jongens, bidden, klaar. En nu hebben we echt gezegd van joh, we stoppen om 9:30. We beginnen gedegen met elkaar, maar 9:30 willen we bidden met elkaar. En we hebben een lijst waar mensen gebedsonderwerpen kunnen invullen. En gewoon een heel essentieel stuk van de vergaderingen wordt nu gevuld met gebed. Dat was daarvoor niet. We hebben het accent verlegd naar relatie met God in plaats van dingen doen met elkaar. Dus voor mij is dat zeker een markeringspunt geworden, waarin dingen anders gegaan zijn.
Wat is jouw favoriete verhaal uit het boek?
Dat is een gewetensvraag. Er zijn er een heleboel waarvan ik al een paar gelezen heb, zeg maar. Dat verhaal van die steniging doet mij heel veel. Ik kan nog wel een stukje pakken. Dit is een stukje wat gaat over de verzoeking van Jezus. En er zijn twee verzoekingen geweest. En dan komt de derde verzoeking. Ik kom de mannen weer tegen als ze op een zeer hoge berg de wereld aan zich voorbij laten trekken. De bezoeker toont Jezus alle koninkrijken op de aarde. Ik doe dit aanbod maar één keer, dus luister goed. Alles wat je nu ziet, geef ik jou als jij voor mij neervalt en mij aanbidt. In de stilte die volgt is alleen de wind te horen die rondom de berg suist en mij doet rillen van de kou. Dit is toch wat Jezus wil, alle macht op aarde, om te regeren en zijn koninkrijk te stichten waar geen pijn en verdriet meer zal zijn. Hier wordt het hem in de schoot geworpen. Als hij ja zegt, kan hij vandaag nog de wereld vormen naar zijn beeld. Ik hou mijn adem in. Als Jezus ja zegt, zal mijn wereld er vandaag de dag ook anders uitzien. Ome Cor in de rolstoel zou weer dansen door de kamer. En zuster van Sloten kan weer 's avonds onbezorgd en veilig over straat om de Bijbelstudie te bezoeken. De inbruikbeveiliging kan vervallen en het leger opgedoekt. De kerken zullen weer volstromen. Als een bazuin schalt het antwoord van Jezus de wereld over. Er staat geschreven: aanbid de Heer uw God en vereer alleen Hem. De bezoeker krimpt ineen bij het horen van die woorden. Hij doet zelf geen poging meer om Jezus op andere gedachten te brengen. En langzaam druipt hij af met de staart tussen zijn benen. Enigszins verslagen kijk ik Jezus aan. Hij slaat een arm om mijn schouders. Wees me niet verdrietig, mijn tijd komt nog wel. Als mijn teleurstelling is weggeëbd, complimenteer ik Jezus. Die bezoeker probeerde u op allerlei manieren te verleiden en u wist hem steeds te pareren. Hij kon uiteindelijk niets anders doen dan zijn biezen pakken en vertrekken. Dat is het voordeel van Gods zoon zijn. U doorziet de mensen voordat ze nog maar een woord gesproken hebben. Ik moet het helaas doen met mijn beperkte mens zijn en gebrekkige kennis. U weet ongetwijfeld wat Paulus over ons mensen gaat schrijven. Nu is ons kennen nog beperkt en zien we door een spiegel in raadselen. Jezus kijkt mij aan. Paulus zegt me wel meer dan alleen de teksten die jou goed uitkomen. Hij spreekt ook over het feit dat we weerstand moeten bieden aan de bezoeker en zijn verleidingen. En dat hij dan zal vertrekken. De woorden die ik tegen de bezoeker sprak waren niet mijn eigen woorden, maar woorden die mijn vader eeuwen daarvoor liet opschrijven. Het zijn dezelfde woorden die jij ook ter beschikking hebt. Je zou eens moeten weten hoeveel vaker je in de Bijbel had kunnen lezen, als je dat kijkkastje op het rasoir wat minder vaak had aangezet. Ik knik beschaamd en slik de woorden geen tijd snel in. De stem van Jezus klinkt niet belerend, maar eerder liefdevol en bezorgd. In jouw tijd liggen de verzoekingen, net als in mijn tijd, vooral op het gebied van geld, macht en seks. Jullie bezoekers sluipt ongemerkt binnen via de tv en het internet. Sterker nog, vaak nodigen jullie hem zelf uit. De samenleving in jouw eeuw is zo verziekt en doorweven van verslavende lust, dat jullie daar al helemaal aan gewend zijn geraakt. Bevrediging zoals mijn vader het bedoeld heeft, is vooral opgebouwd rondom de woorden vrede en voldoening. Terwijl dat in de wereld waar alles om jullie zelf draait, meestal ver te zoeken is. Ik val Jezus in de reden. Toch zwijgt de Bijbel in alle talen over de dingen waar wij in mijn tijd mee worstelen. Niet helemaal, antwoordt Jezus. Het klopt dat sommige dingen die zich in jouw tijd afspelen niet specifiek genoemd worden. Maar de Bijbel is een boek van zijn tijd voor alle tijden. De oplossing voor deze tijd is ook voor die van jullie nog steeds de meest efficiënte en eenvoudige. Of de dingen nu wel of niet bij name genoemd worden. Gebruik de Bijbel als lamp voor je voeten en als zwaard in de strijd. Petrus zegt in een van zijn brieven: de Heer kan de mensen die doen wat hij wil en hem lief hebben, helpen de verleidingen te weerstaan. Zeg maar tegen iedereen die worstelt, struikelt en opstaat, dat ik van hem of haar houd, ondanks alles. Maar dat ze zichzelf tekort doen door in de zonde te blijven steken. Ik heb blijvende bevrediging in de aanbidding, die alle verstand te boven gaat. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt gaat, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen. Ik knik. En onbewust recht ik mijn rug en hef ik mijn hoofd omhoog.
Het derde deel van de verzoeking ging ook over wie aanbidt mij, zei de duivel in wezen tegen Jezus. Gaat het dan om die aanbidding ook? En ik bedoel dan, wie is God in jouw leven? Wie heeft het voor het zeggen in jouw leven?
Oké, ik denk dat als het gaat om aanbidding, dat het iets is wat niet zich beperkt, zeg maar, tot de samenzang. Maar aanbidding een levensstijl is van afgestemd zijn aan God en hem alle eer geven. En dat doe je hier bij zo'n radio-interview. Dat doe je als je nu luistert naar de radio. Dat doe je als je 's maandags over straat loopt of naar je werk gaat. Dat strekt zich naar je hele leven uit. Wie heeft de belangrijkste plek in je leven? En wie krijgt de eer in jouw leven? Ben je dat zelf? Zijn dat andere mensen? Of is dat God? Nou, de uitdaging die God bij ons neerlegt is van: joh, ik hou zoveel van jou dat ik de eerste plek wil hebben. En vertrouw je maar aan mij toe, want ik zorg wel voor jou. En ik zorg wel dat het jou aan niets ontbreekt. In de vorm van niet dat je alles krijgt, maar in de essentiële dingen als het gaat om rust en vrede en vriendschap met God, die krijg je van mij.
Toch als je in deze maatschappij leeft, want ik vind even een van de moeilijke punten in deze maatschappij niet alleen de verleidingen die er zijn, maar ook het feit dat je merkt dat je kunt goed doen zonder dat je God nodig hebt.
Ja, als je kijkt naar onze oudste zoon, die is 18. Die heeft God helemaal niet nodig. Die heeft ook bewust de keus gemaakt om God niet nodig te hebben. En ik heb geen reden om hem God aan te praten. Want hij heeft alles wat zijn hartje begeert. En ik kan wel met hem aankomen van, ja joh, jij doet zonde. Dan zegt hij, wat zonde? Zonde, wat is zonde? Ik heb toch plezier? Waarom zou ik dat zonde moeten doen? Doet toch niemand pijn? En ik kan hem niet vertellen dat hij, ik kan maar vertellen dat hij Jezus nodig heeft. Maar hij heeft geen enkele reden om God nodig te hebben. Alles gaat goed, hij heeft geld genoeg, hij werkt na zijn schoolopleiding, wat hartstikke goed gaat voor hem. Je gaat hij studeren. En dat vind ik lastig. Ik weet ook dat hij zal God pas weer gaan zoeken als hij in een crisissituatie terechtkomt. En ik ben er heilig van overtuigd dat hij God weer gaat vinden. Ik heb geen enkele reden om dat hard te maken. Maar ergens zit dat in mijn hart. Daar maak ik me ook niet zoveel zorgen om. Ik denk, maar hij gaat God wel weer vinden. Maar alleen het feit dat ik weet dat hij daarvoor door een crisissituatie moet, dat doet me pijn. Maar ik kan hem niet vertellen dat hij Jezus nodig heeft, want dat ervaart hij helemaal niet zo. En dat merk ik in de stad waar we zijn ook. Mensen komen pas bij ons als ze vastgelopen zijn. Als ze hun werk verliezen, als ze in relatieproblemen terechtkomen. Nou, ik weet niet of het een zegen is, maar we zitten in Purmerend, in een stad waar veel relatieproblemen zijn. Waarin ik merk dat mensen pas bereid zijn om te gaan zoeken naar God als ze in de problemen komen. En dan is hij er. Dat vind ik wel heel mooi om dat te mogen ervaren.
Maar is het ook niet verwarrend voor christenen? Dat ze zien van, waarin verschillen wij als christenen nog van gewoon de mensen de buren van je, die in wezen net zo goed leven. Als ik het even op die toer mag gooien.
Ja, nou, ik heb afgelopen zondag heb ik gepreekt over Ezechiël 17, waar het over het hart gaat. En als het puur om de daden gaat, dan kan het zijn dat je inderdaad de christen niet herkent. Dan kan mijn buurman net zo goed zijn. En dat is hij gelukkig ook, mijn beide buren. Dat zijn hartstikke aardige mensen die veel voor de ander over hebben. Wat de Bijbel ons aanreikt, dat het begint in je hart. Dat het gaat om een relatie met God. Dat het gaat om een vrede met God. Ezechiël vergelijkt dat ook niet alleen met het hart, maar ook met twee bomen. Hij zegt een struik die staat in een verzeild land. Oké, en hij staat er wel. Maar waarvan je ook weet van ja, eens gaat hij sterven. En eens verdoort hij, vallen de bladeren af. En aan de andere kant zegt hij, ja, dat is ook een boom die staat aan de rivier. Nou, het enige verschil is eigenlijk, want ze komen allebei in periodes van hitte terecht, zegt Ezechiël. Het enige verschil is dat zo'n wortels in de grond zitten en bij het leven de water komen. En dat doet iets met je leven. En of dat nou altijd zichtbaar is aan de buitenkant, maar het doet zeker iets van binnen. En dat merk ik vaak wel als ik met mensen spreek. Vrede met God is niet in daden uit te drukken, hoewel het wel tot daden moet leiden. De vruchten van de geest, liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Maar het begint vooral van binnen.
Brood nodig, is het nou echt brood nodig?
Brood nodig is absoluut brood nodig. We hebben als titel ook brood nodig gekozen, omdat een van die verhalen gaat over die wonderbaarlijke spijziging. Maar ook omdat ik geloof dat, dat dit brood niet brood nodig is, maar wat het levende brood is brood nodig. Mensen hebben een relatie met God nodig. En net zoals brood zorgt voor leven, om te blijven leven, heb je het levende brood nodig om eeuwig te blijven leven.
Je hebt ook een website, geloof ik, hè?
Ja, www.jongboom.nl. En daar kunnen mensen ook iets nalezen. Dus www.jongboom.nl. En daar kunnen mensen ook reageren als ze iets willen weten of mij een vraag willen stellen of op wat voor manier dan ook informatie willen.
Was het dan nodig om daar je foto op te zetten op die website?
Mensen willen soms weten hoe ik eruit zie. Ik zie jou lachen. Vandaar dat er ook een foto van mij op staat. En of dat mensen bevalt, dat moeten ze zelf maar. Zelf, wat er gisteren uitzending van Nederland Zingt, waar ik mezelf op beeld zag voorbij komen. Toen had ik bijna de neiging om de foto er weer af te halen. Ik ben blij dat ik in mezelf woon en niet naar mezelf hoef te kijken de hele dag.
Hey, misschien tot slot nog één verhaaltje.
Ja, dit is ook het laatste stukje uit het boek waarin de predikant ook weer bij komt.
Maar als jij nou al die verhaaltjes hebt gelezen, dan hoeven wij het boekje toch niet meer te kopen, of wel?
Nou ja, ik heb het zelf ook al 10 keer meebeleefd en het blijft spannend om nog steeds te lezen. Omdat het je opnieuw nieuw raakt. En als de boodschap zo overkomt, hoef je het niet te kopen. Maar ik zou het wel aanraden. Maar ik ben niet helemaal om... Nou, knip dat er maar uit. De opschudding van een paar dagen later verrast mij niet. Het is paasmorgen en ik twijfel er niet aan dat Jezus is opgestaan. We vieren niet voor niets deze dag al 2000 jaar met elkaar. Voor wat extra vreugde hebben we er zelfs een tweede dag aan vastgeplakt. Het gerucht gaat als een lopend vuurtje door Jeruzalem. Zijn graf is leeg en Maria schijnt hem gezien te hebben. Spoedig volgen er meer die zeker denken te weten dat ze hem gezien hebben. Het groepje farizeeërs dat ik op straat tegenkom is in druk overleg met elkaar. En de paniek is van hun gezichten te lezen. Het kan niet waar zijn. Iemand moet zijn lichaam gepikt hebben.
Ja, ken jij dan iemand die zo'n steen even wegrolt?
Maar er kunnen toch meer mensen geweest zijn?
Ja, dat valt toch op. Trouwens, het graf werd ook nog eens bewaakt. Dus konden ze er niet eens bij.
De soldaten die op wacht stonden spreken over een engel die het krachtstukje uithaalde.
Ja, die soldaten hebben zeker een kruik wijnsoldaat gemaakt.
Op het laten ontsnappen van een gevangen of die nu dood of levend is, staat de doodstraf. Denk je nou echt dat die mannen dat zouden riskeren?
Die sukkels kunnen nog ineens een dode bewaken.
Hoe het ook zij, we zitten daar lekker mee in onze maag.
Maar we kunnen de soldaten toch geld geven? Dat werkte bij Judas ook goed.
Nou, ik heb anders net gehoord dat hij zich heeft opgehangen.
Ja, maar dit zijn soldaten. Die hangen zichzelf echt niet op vanwege een opspelend geweten.
Geef die mannen 2 zakken geld en vertel dat ze niet vervolgd worden voor het laten ontsnappen van een dode. Je hoeft alleen maar te vertellen dat de vrienden van Jezus zijn gekomen en zijn lijk hebben meegenomen.
Nou, ja, laten we het maar proberen.
Hoewel er al heel wat mensen zijn die hem levend gezien hebben.
Kunnen we hem niet gewoon alsnog een kopje kleiner maken?
Ik vrees dat dat gedoemd is om te mislukken. Er zit meer leven in die Jezus dan de dood ooit kan bevatten.
Ik glimlach.
Er zit inderdaad meer leven in Jezus dan de dood ooit kan bevatten. 2000 jaar later, in mijn tijd, bezorgt Jezus nog steeds heel wat mensen nieuw leven.
Hij is er weer! Hij leeft!
Ik kijk verbaasd om me heen.
Natuurlijk leeft hij! Hij is opgestaan!
Niet begrijpend word ik aangestaan door de halve gemeente. Waar ben ik in vredesnaam?
Prijs de Heer! Hij doet het weer!
Een charismatisch ingesteld gemeentelid kan zijn enthousiasme niet langer verbergen. Mijn hoofd bonkt alsof er 3 wijzen met hun kamelen overheen zijn gelopen. Een ambulance medewerker buigt zich over mij heen.
U hebt uw schaapjes aardig laten schrikken.
Langzaam begint het te dagen. Ik lig uitgestrekt in mijn eigen kerk achter de preekstoel. Flauw gevallen tijdens een inspirerende preek van mezelf. Nog een geluk dat we niet zo'n enge hoge preekstoel hebben. Ik glimlach benepen.
Jullie willen zeker niet weten wat ik heb meegemaakt.
Dat heeft u goed begrepen, dominee. Een ouderling verwoordt de gezamenlijke mening van de gemeente.
U heeft genoeg gezegd voor vandaag.
Terwijl ik van na de onderzoek op een brancard word weggedragen, komt er een tekst in mijn gedachten uit het boek Job. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Ik weet dat mijn redder leeft.
Oké, hey, dank je voor dit interview.
Oké, dank je wel, Job.
Tot zover dit gesprek met Frits Jongboom. Het boekje waar hij het over had en wat hij zelf schreef heet Brood Nodig. Het is dun, bijna 50 pagina's, en uitgegeven door Merweboek in Sliedrecht. De website van Merweboek is www.merweboek.nl, maar u kunt voor gegevens ook kijken op de site van Manvrouw Radio. Tot zover mijn huishoudelijke mededelingen. Vergeet u van het weekend niet de plantjes en de dominee water te geven. Dit was het voor deze Manvrouw Zomerspecial. Wat mij betreft, ik wens u nog een hele prettige zaterdag. Dag.